Ja, want namelijk, wat gebeurt er op donderdag 9 juli? Gotcha komt spelen, zoals ik al vertelde toen ik helemaal een uur geleden dit programma ging aankondigen. Maar wat nog veel belangrijker is, dan is de opening van de expositie die hoort bij deze zender. Namelijk Etters in de Ether, Pas in de Ether. Dat is een exhibition about free radio in the last 20 years. Nou, anyway, het gaat dus over vrije radio, 20 jaar. Dat is een beetje grofweg. Allemaal verschillende radio's uit Nederland in verschillende fases. De typische alternatieve informatieradio van het begin jaren 70. Dan in 1980 het opkomst van de artiest met hun kunstwerken, geluidskunstwerken. En zelfs op het eind de hedendaagse gebeurtenissen. Allemaal is dat in een expositie die dus te zien is. En die wordt geopend om 5:00 PM op donderdag 9 juli. Dus misschien is het wel handig om eens te komen kijken op donderdag 9 juli om 5:00 dus in de Sleep In. En dan is Radio Sleep Out ook weer aanwezig. Terwijl Radio Sleep Out normaal uitzendt op dinsdag en woensdag tussen 6 en 8:00 des avonds. U hoort op de achtergrond het geluid van de humpback whale. En dat is een geluid dat erg geliefd is in radiokringen. Is er nog verder een huishoudelijke mededeling? Nee, deze uitzending duurt tot 8:01 en dan kunt u weer stilte verwachten op deze golflengte 101.8 op de kabel. Verder maar met onze gast Wim Noordhoek. En we doen ondertussen die walvisgeluid doen we dan maar weer weg.
Ja, dat is wel goed.
Het culturele hoofdstuk, het is 7:00 geweest, 2:00 cultuur, stel ik hierbij in. Je had een geluidsfragment van Eddie Christiani en de eerste elektrische gitaar in Nederland, over cultuurshock gesproken.
Eddie Christiani, dat is, als je die naam noemt, dan
krijg je kippenvel.
Ja, een golf van afschuw gaat door de zaal. En, ik heb die man, zelfs voordat ik ooit een grammofoon had gezien, heb ik die man gehoord. En dat kwam dan, mensen hadden weinig grammofoons in eind jaren 40. Toen ik pakweg een jaar of 5, 6 was. Dus er stond ergens een raam open en dan hoorde je meestal die stem van die Eddie of George Formby of dat soort muziek.
Ja, ook leuk. Ja. Was met zijn ukulele.
Ja, precies.
Trouwens, zaterdagmiddag film, zeg maar.
Mijn bevriende muzikanten verzekeren mij dat het ukulele, het is trouwens geen, hij noemt het zelf een uke, maar het is eigenlijk een hele kleine banjo. Met 5 snaren. Oh. En die man speelt daar zeer, zeer goed op, volgens echte gitaarkenners. Ook dat is uitgezocht. When I'm Eddie cleaning Christiani. Windows. Maar Eddie...
Die was ook niet mis.
Eddie Christiani is een hele goede gitarist. Die door omstandigheden gedwongen is om te gaan zingen. Namelijk, als je muzikus bent en je verdient je brood voor de oorlog met op te treden in cafés, ja, een beetje gitaar spelen, daar geeft die baas geen geld voor uit. Dus er moest gezongen worden. En ja, dat vond hij vervelend, maar hij deed het wel. En later is hij tot zijn verbazing is hij de eerste Nederlandse popster geworden. Geloof het nou of niet, maar dat is zo. De eerste echte Nederlandse popheld was Eddie Christiani met Daar langs de waterkant, Zonnig Madeira aan hem op. Dat was een man die als eerste in Nederland gigantische postzakken vol met fanmail kreeg van meisjes. Ja, Bart verstrikt het nu.
Geweldig. Eddie.
Ja, Eddie, ja. Dat is ook toch een magische naam eigenlijk.
Ja.
En hij heeft me dat verteld, het is een hele nette man, een klein beetje besmuikt. Hij zei, Wim, je zal het geloven of niet, maar ik kreeg brieven waarin die meisjes mij voorstellen deden, je gelooft het niet. Mevrouw bloosde ervan. En hij had in zijn schuurtje nog een hele grote hutkoffer vol met die brieven.
Zo'n hutkoffer?
Had hij nog. En toen vertelde ik, kijk, mijn afwijking is dat ik heel veel dingen die ik dus heel jong heb gehoord, dat ik die later moet gaan terugzoeken. Dus ook Eddie Christiani moest eraan geloven. Dus ik dacht, toen ik later zelf bij de radio werkte, dacht ik van, die man wil ik een keer spreken, die wil ik een keer zien. En hij is niet de enige hele rij van mensen die ik ooit als kind op de radio heb gehoord. Die ben ik gaan opzoeken, veel later. Nou, dus toen kwam ik bij Eddie thuis. Dat verhaal over die koffer met die brieven. En toen hing daar zijn eerste gouden plaat. Zonnig Madeira was dat. En toen vertelde hij mij hoe die ooit, een gouden plaat, dat is niet niks, hè. Ik weet niet hoeveel duizend exemplaren hij ervan verkocht had, heel veel. En er gaat een lijst om, glas, en dat hangt boven de schoorsteenmantel, hè, in 1951, pakweg. En op een dag had hij niks te doen en hij zat met te staren. Toen keek hij naar die gouden plaat. En toen heeft hij hem van de muur afgehaald. Ja, geloof het of niet. Het glas eraf gehaald. Heeft die gouden plaat op de draaitafel gelegd. En de naald erin gezet. En wat er toen gebeurde, dat was verschrikkelijk. Want het was absoluut niet die Christiani wat erop stond. Het was zomaar een plaat. Namelijk een accordeon trio.
Ik vermoed al dat het die richting op ging. Wat erg.
Dat vond hij toch zo erg. Ja.
Maar is het, hoe maakt ze eigenlijk een gouden plaat? Is dat met de verfspuiterij over een oude plaat?
Gewoon een beetje goud spuiten.
Geweldig.
En een etiketje erop.
Dat gaat hij ook vertellen? Nee.
Nee, dat, nou ja, je kan, ja, je kan niet alles. Maar ik, dus nee, in 1973, een jaar of 20 geleden, toen heb ik een programma met hem gemaakt. Wat mij veel meer interesseerde was de elektrische gitaar. Ik speel zelf sinds jaar en dag in de huiskamer, dat niemand het hoort, speel ik een beetje gitaar. En ik was volstrekt gefascineerd door het fenomeen elektrische gitaar. Dus ik moest ook weten waar het vandaan kwam.
Ja.
Wanneer het voor het eerst was gebeurd. Nou, als je dat uitzoekt, dan kom je dus omstreeks 1936, 37 kom je uit, hè, als de eerste elektrische gitaar in de handel komen. Dus Robert Johnson heeft nog net geen blues kunnen spelen op een elektrische gitaar. Maar Eddie Christian bijvoorbeeld wel net. En Django Reinhardt ook wel. Het was natuurlijk een heel praktisch probleem. Een gitaar is een zacht instrument. Als je dat in een orkest zet, ja, die blazers die zijn altijd veel harder.
Ja.
Dus het problemen met het geluid gewoon. Nou, Eddie was de eerste in Nederland die zo'n ding had. Sterker nog, hij was de allereerste in Europa die zo'n ding had.
Nou, nou.
Dus, dat heeft hij me toen verteld, dat verhaal. Dat wil ik je even laten horen.
Ja, oké. Dat zullen we dan nu starten. Eddie Christiani.
Zeg, ik heb nog steeds geen elektrische gitaar gehoord. En ik weet dat je een van de eerste was, zo niet de eerste in Nederland die op zo'n ding speelde. Wanneer was dat en hoe kwam je eraan?
Nou, het was inderdaad de eerste. Er was een muziekschool in Amsterdam. En die had twee van die gitaren besteld in Amerika. En die arriveerden ongeveer midden 39. En die dingen die kostten 450 gulden per stuk. Inclusief de versterker, kleine versterker. En ik kreeg de tip, iemand zei mij, je moet gauw naar die muziekschool gaan, op de Jacob van Lennepkade, want daar staat een elektrische gitaar. Ik dacht, nou ja, dat is voor mij dus de oplossing, want ik speelde dus al wat solo's, soli, en maar ik had het als te kwaad met de microfoon die tegen de kast tikte, en ik kwam er toch niet bovenuit, en ik wilde steeds meer volume hebben, en het resulteerde steeds meer met het knappen van snaren. Ik had de plaats snaren op mijn gitaar zitten, die van kabeltouw en zo, dat was vreselijk, een erg groot gevecht. En toen zag ik die gitaar en ik maakte een deal met die man. Want dit was een vreselijk bedrag, 450 gulden. En als je nu nagaat dat een muzikus in die dagen toch wel, ja, zat zo'n beetje 3 tientjes, 35 gulden in de week. Hè, dan was het toch wel een, het was echt wel een, dan was je een muzikant. Dan speelde je dus een hele week in een dancing of iets dergelijks. Vreselijk leven.
Hoe vreselijk was dat leven, Eddie?
Wel, Je besefte het toen niet, want je vond het allemaal prachtig. Het was nieuw, je was jong en je deed de meest gekke dingen. Je rookte ontzettend veel. Zoveel mogelijk goedkope sigaretten. Ik kocht er geloof ik 50 voor 37,5 cent. En het was een speciaal adres daarvoor. En je dronk eigenlijk te veel. Je dronk een beetje stoer te lijken. En je werkte in bedompte omgevingen. Met geen airconditioning. Er was een volkomen sociale onzekerheid over je bestaan. Want als een directie vond dat ze een gitarist konden engageren of een andere muzikant die, laten we zeggen, misschien 2,50 gulden goedkoper was, dan werd je er gewoon uitgeslingerd zo. Wat het gekke was namelijk, als een klant zijn sigaretten deponeerde op de tafel en het was een pakje Lucky Strike, kun je dat voorstellen, dat was 35 cent, dan zeiden de heren muzici tegen elkaar, dit is een belangrijk man. Die man die rookt Lucky Strike, die is vast in staat om de muziek een rondje te geven. Hè, dat was een kapitaalkrachtig mens. Het klinkt nu krankzinnig, maar het was in die dagen was het echt zo.
Amerikaan, het was wel wat in die tijd voor
dat,
jou.
Dat was natuurlijk, daar kwam dus de muziek vandaan, de jazzmuziek vandaan, daar kwamen de gitaristen vandaan en daar kwam dus ook mijn gitaar vandaan.
En ook je sigaret.
Ja, ik moet je ook nog vertellen dat die versterker, die was 12 watt. Was niet veel. Vandaag de dag zitten ze een beetje met zo'n beetje 200 en 300 watt te spelen. Maar het kon toch wel eens gebeuren dat een ober naar mij toe kwam en zei, Eddie, we hebben klachten gekregen van die mensen daar in de hoek, die kunnen zichzelf niet verstaan. Zou je iets zachter kunnen spelen? En nou, wel een gezonde portable vandaag de dag, die maakt nog meer herrie als dat ding van mij. Overigens, er waren hele gekke dingen mee te beleven met die elektrische gitaar en ik kreeg dus ook uitzendingen. Ik sla dit gedeelte over, want dat is geloof ik wel genoegzaam bekend.
Ja.
In 40 kreeg ik dus mijn eerste uitzendingen. Ik moest zingen, wat ik iets vreselijks vond. Want ja, ik was gitarist. Maar ja, wat is een gitarist? Een man die je eigenlijk nauwelijks opmerkt en zo. En de directie vond het eigenlijk toch wel een beetje geldverkwisterij als die man niet zong. Dus ik zong al een beetje voor de oorlog wat Engelse populaire liedjes. En ik mocht in 40 dus geen Engels meer zingen. En wel, ik verzon ze een beetje zelf. Ik nam ook wat van handdunk. Maar ik herinner me nog de eerste brief die ik ooit kreeg. En daar stond in: meneer, we hebben zojuist gehoord een zogenaamde elektrische gitaarsolo. Meneer, we begrijpen het niet. Wat voor een principe berust dan die elektrische gitaar? Is het hetzelfde principe als wat wij thuis hebben met een elektrische piano? Moet u nou ook muziekrollen erin stoppen? En moet u dat hele geval dan met hendeltjes bedienen? Ik vond het achteraf toch wel reuze gek. Ik maakte ook eerst de grammofoonplaten. En daadwerkelijk zou je kunnen stellen dat dit de eerste elektrische gitaaropnames zijn geweest, überhaupt in Europa. Want de gitaar kwam zoals gezegd uit Amerika. En nou ja, door de oorlog was er natuurlijk geen export vanuit Amerika mogelijk. En ik was dus eigenlijk 4 of 5 jaar was ik zo'n beetje de ongekroonde koning. Er waren wel mensen die hun gitaar probeerden elektrisch te versterken met behulp van een stuk telefoon of een microfoontje zo, maar ik had een levensgrote magneet had ik erop zitten. En die magneet was zo vreselijk sterk dat als je dus op ongeveer zeg maar een halve meter afstand een metalen voorwerp hield, een schaar, dan vloog die met een rotknal vloog die dus op die magneet af. Dat was geweldig. Er zat ook een voetpedaal bij. Ik kon hard en zacht, een volumeregelaar. Er zat een toonregelaar op. Het was toch wel fijn. Jammer genoeg heb ik deze gitaar, die ben ik ook kwijtgeraakt op een of andere manier. Maar misschien wel leuk om je toch nog een klein stukje te laten horen hoe die gitaar toen klonk.
Hier ja, heb
je de Windmill uit 1942.
Ja, ik proef de frisse wind van de vrijheid al door dit muziek uit 1942. Ja, die Christiane was dus fout, maar hij was dus een arme artiest. hij moest dus ook maar een beetje blijven leven.
Nee, je moet vandaar niet zeggen hij was fout, hè. Je moet zeggen hij was artiest.
Hij was artiest. You are my chocolaatje. Dat is waarom ik zo'n kippenvel krijg als ik het woord Eddie Christiani hoor.
Ik heb samen met Dick Verkijk nog de geschiedenis van Hilversum in de oorlog en aanverwante artikelen behandeld. En dat blijkt gewoon. Al die radiomensen en al die artiesten, die hebben allemaal doorgewerkt. Dat is op een dood enkele uitzondering na, is dat gewoon zo. Ja, of je het nou heel vreselijk vindt of niet, maar het is gewoon gebeurd.
Ja. Nou ja, ja tjonge,
ze moesten ook leven, zeggen ze dan.
Ze moesten ook leven. Ja, de tijden veranderen trouwens.
Want er was geen uitkering.
Nee.
Ze moesten eten. Tja.
Ja. Tja. Hè, wat klinkt er toch naar?
Nee, het is waar. Het is echt gebeurd.
Ik word best benieuwd waar die vandaan komt. Want het zou eigenlijk volgens de technische gehalte van deze ruimte zou het helemaal niet moeten kunnen. En meteen is hij ook weg zodra ik erover begin.
Ja,
dus
net hadden we
het
niet.
Ophouden.
Nee, maar ik wil nog iets zeggen over elektrische gitaren. Want wat mij overkomen is in 1956, dat is dus mijn hele generatie, voor zover je dat soort woorden in de mond mag nemen. Ik heb een beetje hekel aan generaties en eeuwen en dat soort dingen. Want dat vervlakt het beeld altijd. Maar in 1955, 56 hoorde je die rock'n'roll op de buitenlandse radio. Want in Nederland hebben ze de rock'n'roll, dat is een bekend misverstand, is in Nederland pas op de radio gedraaid. En dan praat ik over 90% daarvan na 1965. Een paar enkele top 10 hits zijn in de jaren 50 wel eens gedraaid.
Maar de hele stad is gek en dol en al die dingen was niet in de tijd dat het werd gemaakt.
Als Fats Domino nummer 1 of nummer 6 stond op de Billboard top 10, dan kwam die in Nederland ook wel op de radio. Maar veel verder ging dat niet. Er was een hoog Little Richard. Die heeft top 10 gehaald en is dus in Nederland gedraaid. De mensen schrokken zich een ongeluk. Dat beestachtige geschreeuw.
Ja, nou, er is ook even recenter. Er is eigenlijk ook nooit echt punk op de radio gedraaid. Terwijl het ook al 13 jaar, 14, 15 jaar geleden de kop opstak.
Dat komt overeen.
En trouwens overigens wel de algemene muziek weer een beetje is verpunkiseerd. En dat valt me trouwens inderdaad op als je amusementsmuziek uit de tijd dat er wel rock'n'roll was, beluisterd, is het ook al iets pittiger dan dat er klonk toen er nog geen rock'n'roll was.
Ja, dat is dan heel indirect, heeft dat een zekere invloed. Hè? Maar goed, op Radio Luxemburg hoorde je dan wel die plaatjes. En daar was de elektrische gitaar opeens ontzettend prominent. Niet nog bijvoorbeeld de elektrische bas, want die is pas van 1959. Wordt wel eens vergeten. De elektrische gitaar is een stuk ouder dan de elektrische bas. Dus je had in die rock'n'roll bandjes, Elvis Presley bijvoorbeeld, daarachter staat een elektrische gitaar, een staande plukbas.
Ja.
En geen elektrische bas. Sorry voor deze wijdlopige uiteenzetting, maar ik heb jaren van mijn leven besteed met het uitzoeken van hoe die dingen ontstaan zijn. En de elektrische gitaar die je dan hoort in Nederland, het meeste met de Shadows.
Wat voor merk was die trouwens?
Hank B. Marvin.
Nu het toch over hebben, die van Eddie Christiani, weet je dat nog?
Nou, ik denk dat toch dat het een Gibson was hoor.
Ah.
Ja, dat hebben we toen niet over gehad. Maar later ben ik ook ontzettend verslingend geraakt aan Les Paul, de uitvinder van de Gibson Les Paul. Ja. Ook gitaarbouwer en experimentator met
Mary Ford.
Mary Ford samen in zijn garage, eindeloos bandjes versnellen, vertragen, dubbelen en noem maar op. Maar goed, de elektrische gitaar, het magische geluid daarvan en de herkomst daarvan, daar ben ik vele jaren mee bezig geweest. En wat Nederland betreft kom ik dus bij onze Eddie uit.
Onze
Eddie. Gek genoeg.
Ja, nee, sowieso is er eigenlijk niet zoveel aandacht voor de geschiedenis van deze eeuw van Nederland eigenlijk. Al die namen, ik weet niet, vandaag de dag is er niet echt mensen die zeggen van ja, jongen, dat was wat hè in die tijd, Eddie Christiani. Want
dan,
hij schaalt zich er een beetje voor, denk ik het idee.
Ja, god, die man die. Hij kan heel goed gitaar spelen. Hè? Dat weet ik, want ik heb er zelf naast gestaan. En ik doe het zelf ook, dus ik weet wanneer iemand het goed doet en ook wanneer hij het slecht doet. Dat wil niet zeggen dat ik het zelf kan. Maar als je iets van muziek wil weten, ja, dan kan je wel bij hem terecht. Hij kent Chet Atkins, en dat is een hele grote man in Amerika geweest. Die kent hij heel goed. En laatst ben ik hem nog tegengekomen. En dan zegt hij altijd, jij hebt me gered, zegt hij dan. En dat komt omdat ik ooit een soort revival van de jaren 50 ben begonnen. Omstreeks 1966, 67. Daarbij had ik hem uitgenodigd. Het was een beetje krankzinnig natuurlijk om in, dat heette de Stichting Jeugdsentiment de jaren 50. En dat was dus een groepje van jongens van 23 jaar.
Ja, ja.
Die over hun jeugd begonnen.
Heel goed, dat doe ik ook. Dat deed ik toen ook hoor. Maar
nou, meestal doen bejaarden dat. Maar niet mensen van 23.
Nee, maar ja, tjonge.
Maar goed, dus en wij zeiden ja, wat er gebeurt, dat is de wereld verandert. In een razend tempo. De wereld, je hebt gelijk met te zeggen 1960, je kan ook zeggen 1965. Maar in die paar jaren is Nederland en de wereld in een razend tempo veranderd. Er zijn ongelooflijk veel dingen totaal verdwenen en veranderd. Wij hadden toen, in 66, kennelijk als jongetjes, in de gaten dat gebeurde. En wij dachten, wij moeten daar een soort monument voor oprichten. Dus we maken een gedenkboek, want het is voorbij. En We organiseerden een tentoonstelling in een oude school in de Jordaan. En daar stallen we alle dingen die daarbij horen, stallen we uit. De krantjes, de kinderboekjes, de, noem maar op, alles wat erbij hoort. De grote tentoonstelling was dat. En dat moest geopend worden in een gymnastiekzaal met van die bankjes, helemaal zoals het hoorde. En daarvoor was uitgenodigd een paar striptekenaars die we als kind zo prachtig hadden gevonden. En Eddie Christiani.
Aha.
En ja, ik had het al in de smiezen, dus ik waag het, want ik ben, dat lijkt niet zo, maar ik ben betrekkelijk zenuwachtig. En zeker op zo'n moment, om zo'n man dan echt op te bellen. Meneer Christiani, et cetera, u spreekt met. Zou u misschien dan en dan naar het gymnastieklokaal van de Egelantierstraat zo en zo? Dus, nou ja, het gekke is dat hij kwam en later zeiden ja, ik dacht eerst dat zijn studenten die willen een grap met me uithalen. Want hij had heus wel in de gaten dat de mensen hem toen al vaak een beetje belachelijk vonden. Maar het was niet zo. Ik nam die man serieus.
Ja.
Als wat hij was. En ja... Het gekke was, door die actie van ons, die idioot veel publiciteit kreeg, allerlei kranten gingen erover schrijven. Dat is een paar lullige studenten van 23, maar het gebeurde zomaar. Je had het niet meer in de hand. En het woord jeugdsentiment staat nog steeds in de vandalen, notabene. Dat heb ik dus bedacht. En Eddie kreeg ontzettend veel werk opeens. Een muzikant moet werk hebben.
Ja, dat is waar. Maar ik zie hier staan, je hebt de alle fragmenten samen heb je genoemd, Fatsoen en Rebellie.
Yeah.
Maar het is nu wel uitgekomen dat Eddie eigenlijk helemaal geen rebel is. Hij is artiest, moest werken en...
Eddie was een rebel als het gaat om het instrument.
Ja.
Het was heel wat om op zo'n rare elektrische gitaar te gaan spelen. Ja, dat vonden die andere muzikanten belachelijk.
Ja, hij durfde.
Daarin was hij een rebel. En voor de rest was het een keurige man, dat is hij nog.
Ja. Goed, zullen we eens verder lopen naar, wat is het volgende? Jan de Kler. Hup Holland, hup.
Ja, ja, god, ja, wil je dat horen?
Ik kan gewoon doorspoelen.
Kijk, dat voetbal, dat hebben we nou net gehad. En daarna weer, nee, dat is allemaal van het ranzige Nederlandse amusement. Ik heb me daarin moeten verdiepen en het is behoorlijk bedrukkend hoor. Je merkt eigenlijk dat zo in de jaren 50, de mensen hadden het... Het ging allemaal wel steeds beter, maar ze waren allemaal zo oppassend en zo netjes. En ze hadden hun gezelligheid op zaterdagavond bij die radio. En een dag later bouwden ze dat allemaal na als Rijk de Gooier Bartels had gedaan. Je wilde die stofzuiger verkopen. Ze smaakten me van de traap. Goeiedag.
Ja, ja.
En dan zei heel Nederland zei dat. En dat werd echt vervelend.
Nou, dat heeft Wim ter Schippers later nog een keer dunnetjes over gedaan, geloof ik.
Met, okay, wat zeggen, heel ja. Nederland zei. Daar komen we trouwens nog op, hoor. Daar heb ik aan gedacht. Maar goed, dus...
Sorry, even organisatorisch. Vind je dat we moeten schrappen, die eerste Jan de Kler, en dat we meteen gaan doorgaan?
Jan de Kler is een ontzettend lieve man en heeft ooit het lied Hup Holland Hup bedacht. Maar... Dat kennen we al.
Oké, ik ga even doorspoelen.
Ken jij zelfs, spoel maar 3 minuten 45 door.
Ja, kun jij dan iets gaan vertellen over...
Wat daarna komt. Nou, dat gaat ook over humor. Ja, dat is heel raar. Als je dus die geschiedenis van die radio omstreeks 1950, 1960, als je dat naloopt, wat je tegenkomt is dus het amusement. Ja, nu is televisie dat, maar toch minder dan het geweest is... Op zaterdagavond moet er dus een bonte avond zijn. Dat betekent een zaal met mensen, een conferencier. De mensen aan het lachen maken, want die hebben zo hard gewerkt en die moeten zich dan ontspannen. En die gaan dan ook strijk en zet om de flauwste moppen, gaan ze ontzettend bulderend hard lachen. Of het nou Avro's bonte dinsdagavondtrein is, of het is de VARA showboot, men lacht. En waar lacht men eigenlijk om? Ja, een enkeling maakt er iets aardigs van. Elie Asser heeft goede dingen geschreven. En ja, Jan de Kler heeft wel goede teksten geschreven. Maar er zat zoveel middelmaat tussen. En je wordt er tamelijk ziek van. Ik ben ook met het programma De Radiovereniging, wat ging over de geschiedenis van de radio, ben ik opgehouden na 2 jaar, omdat ik er een beetje gek van werd. Het stijgt naar je bol, namelijk. Het is heel erg bedrukkend. Je denkt steeds van, waarom lachen die mensen toch zo hard? Het schiet me nou te binnen dat ik ooit een keer een gesprek had met Randy Newman. Die ik, als ik nou even onbescheiden, zo'n beetje voor Nederland ontdekt heb in 1968 geloof ik. Die had een plaat uitgebracht en die vond ik heel prachtig. En die kwam toen en vreselijk veel werk van gemaakt. En die had een registratie van een concert uitgegeven. Dat is zijn derde LP. En dat waren uiterst bedrukkende liedjes. Het gekke is, dat is voor een klein publiek, dat die mensen zomaar op willekeurige momenten collectief in lachen uitbarsten. En dat vond ik zo raar. Dus zei ik tegen hem, wat denk je nou, waarom lachen die mensen eigenlijk daar op die plek, op die plaat? Waarom is dat? Hij zei, ja, kijk, je bouwt een spanning op en er komt een hoop ellende in die zaal. En dat moet eruit. Huh? Dus die mensen worden het wat te veel. En dan moet je iets doen. Ja, je kan ook gaan hoesten, maar lachen als ventiel, ja. Zou ik maar zeggen. Dat is, en dat was heel erg zo met het amusement van de jaren 50. Dat is echt lachen als ventiel. Oh, 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 oh.
Ja, dat is ook, daarom is ook natuurlijk die expositie van Etters in de Eter en dit hele gedoe over vrije radio. Omdat dat is natuurlijk de leuke afdeling waar je niet helemaal beklemd van wordt.
Ja, dus het voorgebakken lachwerk, de treurigheid daarvan, de ellende daarvan. En de grote ster van het lachwerk in de jaren 50 was Co van Dijk. Grote acteur, notabene, speelde Shakespeare bij de Vleet, maar snabbelde als een gek links en rechts bij de Omroep en was zowel bij de VARA als bij de AVRO overal de komische acteur nummer 1. Dat deed hij er ook nog eens een keer bij. En die man kon smieren werkelijk. Nou ja, dat tartte alles. Met een tekst van niks. En die zaal was plat. Ja. En wat ik hier heb is een zeldzame opname uit het archief van Karel Prior. Producer van veel van die amusementsprogramma's. De Showboat. Ook voor de AVRO later. Koek en Ei heette dat. En het is geschreven door Geert Elfrich en Jan Moraal. Met de Losse Pols. En Co van Dijk nam die tekst niet zo naar de letter, die deed eigenlijk maar wat. Hij is dus Albert de Koning, ik moet even de rolverdeling uiteenzetten.
Ja,
het is heel Hollands, inwonen, daar gaat het om. Dus je hebt een echtpaar, dat is Albert de Koning, Co van Dijk, zijn vrouw Connie Stuart, Jo. En twee bejaarde mannen, namelijk de vaders van allebei, die wonen daarin. Dat was toen heel gewoon, 1959 praat ik over.
Voor de race, of is het na de race?
Nee, is na de race.
Nou, okay.
Maar ja... Inwonen, ja, woningnood bleef altijd doorbestaan, dus inwonen, strijk en zet. Dus dat is iedere ochtend, dit is daar aan tafel aan het ontbijt met die twee opa's, gespeeld door Johan Kaart en Joop Doderen. Later schiebertje. En Co van Dijk is inderdaad die gejochte kantoorbediende die 's ochtends de trap afdaalt om daar zijn ochtendkus in ontvangst te nemen. Nederland op zijn smalst en Co van Dijk op zijn leukst.
Ja, ik zie hier de Sherry Duin staan.
Ja, dat heb ik erbij geschreven, want als er één voorbeeld is voor herenleed en de rol van Sherry Duin erin, dan is het Co van Dijk.
Ja.
Nu hè?
Nou ja, oké, je kan natuurlijk ook Koen Flink erbij betrekken en hoe heet die man die ontvoerd was?
Nee, het is allemaal Co van Dijk.
Het is allemaal Co van Dijk.
Allemaal Co van Dijk.
Oké, hier komt...
Nu hè?
Co van Dijk.
Hallo. Verplaatsen nu weer naar het huis van Albert de Koning ergens in Nederland. Aan de ontbijttafel wordt het gesprek gaande gehouden door Albert de Koning zelf, door Jo zijn vrouw, door opa Bobby zijn vader en door opa Roelspruit zijn schoonvader. En zoals altijd is het ook nu weer koek en ei.
Goedemorgen zeg. Morgen, morgen, morgen. Wel, 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 kijk eens aan. Er ligt al een vikse snede tarwe op een bord. Zijn hoor. Dat heeft mijn Jokemijn gedaan. Zorgzaam, ja, ja, liefderijk. Aardig attentie, niet waar? Dat mannetje komt beneden en wat ziet hij? Daar heeft het vrouwtje al reeds een vikse snede tarwe op zijn brood gelegd. Bravo! Dat zullen we dan eens belonen, flux en wel, met een warme ochtendkus. Pak aan, Jo.
Oh, gekkie. En het molle is dat ik die snee helemaal niet op je bordje heb gelegd.
Oh nee, wie dan?
Bah. Ja.
Oh.
Dus eigenlijk heeft Pa die ochtendkus verdiend.
Help! Nou zeg. Dat vind ik vreemd hoor. De heer Spruit laat een sneetje tarwe op een bord. Uitermate vreemd, ja. Kijk, als Jo dat doet, nietwaar, dan zit er een liefdevol gebaar in. Maar als de heer Spruit het nodig vindt om op mijn bord... Weet je wat ik ga doen, Spruit? Ik ga dat sneetje tarwe eens onderzoeken, zeg.
Ja, ja.
Wat zou je ervan zeggen, hè, als ik er nou eens onder keek?
Nou, ja, kijk maar, hoor.
Hé, niks. Wat gek, zeg. Aan de onderkant zit niks. Ik denk dat er al mosterd onder zit of zo, hè. Tief is iets voor Spruit, om dat te zien als een geestige grap. Maar nee. Eens kijken wat de heer Spruit nou verder verzonnen zou kunnen hebben, nietwaar? Ah, wacht even hier. Is hij soms gevallen, Spruit?
Hoezo nou gevallen?
Nou, dat sneetje, gevallen op de grond. Hè? Ja, 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 ja. Spruit wilde een sneetje tarwe nemen. Spruit laat het per ongeluk op de grond vallen. En toen dacht Spruit, kijk, zo'n op de grond gevallen sneetje, dat is nou net een sneetje voor Albert, hè? Ja, ja, ja.
Nou, waar jij al niet toe komt, dat is iemand in een vriendendienst bewijst.
Dat komt, Spruit, omdat u nou niet precies de figuur bent waar ik zo dagelijks een vriendendienst van verwacht, nietwaar? Ah. Wacht eens even, ik heb het. Er zit natuurlijk wat in, hè? U hebt er zeker een kiezeltje in verstopt, hè, Spruit?
Ja? Nee.
Oh. Nou, laten we dan eens raaien. Stukje vlakgum. Hè? Warm of koud?
Koud.
Nou, dan geef ik het op. Nee, wacht. Ik weet het. Zo. Kijk eens even hier, hè. Zo. Kijk eens. Dan snij ik hem zo aan heel wat kleine stukjes. Zo. Dan vind ik het vanzelf. Zo, Zo, hé, zeg, dat is gek. Er zit helemaal niks in, Spruit. Weet u dat?
Beste Albert, als je nou eens probeert te geloven dat ik dat sneetje bruin gewoon op je bordje heb gelegd.
Wat?
Gewoon. Omdat ik denk, Albert lust zo graag een bruintje. Nou, en dan ga jij in mijn koele bloeden zitten verkruimelen. Nou, ik snap er niks van, hoor.
Nou, ik snap het best. Maar goed, dit onderwerp is afgehandeld. De kruimeltjes hebben de vogeltjes. En jij, lieve Jo, rek jij met een andere snede tarwe aan. Ja?
Nou, dat is nou jammer, lieve. Dit sneetje dat Perne zo erg op jouw bord had gelegd, dat was nou juist het laatste tarwetje.
Nou zeg, dat is fraai hoor. Oh, wacht eens. Dus dat was de boze opzet van de fijne meneer Spruit. Die denkt, dan geef ik Albert de laatste snede tarwe, dan gaat hij die zitten verkruimelen, dan wil hij een andere en dan blijkt er geen tarwe meer is. Jongen, wat listig, Spruit.
Doodmoei word ik van jou, mens.
Nou, u kunt mij niet moe genoeg worden, weet u dat? Jongen, het is mooi hoor. Het is verdraaid mooi. Maar ik zal u eens wat zeggen. Dit is wat mij betreft. Stop. Bestem, zeg. Ontzettend. Dat kan niet doen, zeg maar. Achter nee, zeg. Lololo. Zie maar. Helemaal geforceerd. Gewoon wel la. Lololo. 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 Dat gaat niet meer. Wacht even. Het is weer in orde. Ja, la, 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 la. Haha, dat zit weer, zeg.
Wie zet daar die radio uit?
Wat is er niet waar?
Zo vlak voor de nieuwsberichten. Wie zet daar de radio uit?
De radio stond helemaal niet aan, pa.
En ik hoor een vet zingen.
Hoorde u iemand zingen?
Ja, maar keert er soms weer aan mijn oren.
Meende u, beste pa, dat u een beroemd radioartiest hoorde zingen, pa?
Die toon van jou, die bevalt mij helemaal niet.
Dat was ik, pa, ja. Dat was ik, die beroemde radioartiest die u meende te horen zingen. Dat was ik, dat was mijn stem. Nou, zeg eens, hoe vindt u dat, hè?
Ja, waar je het nou over hebt, ik weet het niet. Ik wil geen zanger te horen, ik wil de nieuwsberichten horen.
Ja, ja, ja. Maar stel nou eens, hè, dat ze voor de nieuwsberichten omroepen dat er een nieuw en enorm zangtalent is ontdekt, hè. En als ze er dan nog bij zeggen dat dat nieuwe zangertje Albert de Koning heet, nou, wat zegt u dan wel?
dan knal ik hem meteen uit. En dan moet ik vreselijk lachen.
Zo, zo, zo. Dan moet hij vreselijk lachen, zo.
Ja.
Dan, en wat zegt u dan wel hiervan, pa, hè?
Ja, dat is ronduit verschrikkelijk. Al moet ik zeggen dat de mensen hier ter plekke liggen te rollen van het lachen om de geweldige humor. Nee, maar het is echt heel erg, deze lach.
Ja, wat is erg, hè? Wil maar die zaal.
Ja. Wat gek.
Ja, er moet een studie van gemaakt worden, vind je niet?
Oh. Studie van de lach.
Studie van de lach.
De gedwongen lach.
Nou, dat is niet gedwongen. Die mensen die komen daar met één doel, namelijk lachen.
Stond er trouwens iemand bij om deze mensen op te zwepen en weer af te remmen? Zoals dat in Alsmeer gebeurt, geloof ik.
Nee, maar ja, dat was vroeger ook al hoor. Bij de radio dan had je allerlei ceremoniemeesters die van tevoren de zaak opwarmden. En dan, als er geklapt moest worden, dan zo even de handen zo in de lucht en dat voorklappen zo, weet je wel. Mm-hmm. Dat hoort erbij. En die lach die moet komen. Maar ik moet zeggen, ik vind die Ko van Dijk ook onovertroffen, want met een tekst van niks trekt hij alles eruit.
Ja.
Dat is waar. Het is groot vakmanschap.
Ja, nee, dat vertelde ik net toen het fragment liep, dat je toch ziet dat er soms mensen zijn die alles aan hun laars mogen lappen. Zoals André van Duin ook bijvoorbeeld tegenwoordig gewoon iedereen maar een beetje voor paal mag zetten. En dat is leuk.
Ko van Dijk mocht alles, ja. En hij is ook niet oud geworden.
Is het niet daarom misschien dat die mensen zo hysterisch lachen? Omdat ze hier opeens de vrijheid in werkelijkheid zien gebeuren?
Godverdomme, dat is een wijsgerige opmerking. Ja. Ja, nee, dat is waar, denk ik. Ja, ze zien iemand die echt bevrijd is. En dan, dan borrelt er iets op en dat kan alleen via dit ventiel geloosd worden. Zoiets. Ja, dat heb je dus mooi gezegd. Goh. Ja. Radiosterren ook, hè? Albert de Koning was een radioartiest. Radiosterren, zouden er nog echte radioartiesten zijn?
Nee. Ik bedoel de hele nieuwe generatie. Dat komt pas helemaal aan het eind van deze cyclus uitzendingen van Radio Strip Out, waar u per ongeluk trouwens op het moment naar luistert. Op de 101.8 kabel FM. En we spreken hier met Wim Noordhoek van de radiovereniging en door mij benoemde autoriteit op het gebied van de oude en zeer oude radio. Nou. Inmiddels zijn we al in de jaren 50, hè?
Ja. 101.8.
Yes.
We zitten in 1958 en nu moeten we die sprong maar maken, want op een dag dan, niet op een dag, maar zo binnen eigenlijk 2-3 jaar, dan komt er een eind aan die wereld, waar al die dingen die we tot nu toe gehoord hebben in thuishoren, al die vaste plekken en die vaste prikken, en dan komt er dus een generatie die, waarschijnlijk toch die waar ik zo'n beetje bij hoor, die zich geroepen voelt om buitengewoon kritisch tegen alles tekeer te gaan. Ook zonder onderscheid vaak hoor, gewoon tegen alles.
Sure.
En een van de eerste daarvan was Wim de Bie, geloof het of niet.
Met zijn programma Uitlaat.
Uitlaat, ja, het eerste opstandige radioprogramma.
Ja, als ik het goed heb begrepen is dat het beste programma ooit gemaakt in Nederland. Tenminste, jij hebt een uitzending gemaakt met Wim de Bie daarover en het heeft me erg overdonderd.
Nou, als je, of wat nou het beste is, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat als het gaat om consequent de mogelijkheden van wat je nou met radio kan doen uit te vissen en met ontzettend talentvolle mensen. Emiel van Loo, Hans Verhagen, af en toe Johnny van Doorn, noem ze maar op. Ja, dan was Dick Slootweg. Dan was dat Wim de Bie met Uitlaat. En dat begon eigenlijk in 1963 al. Hè. Na 1960, we gaan nu over de door jou gestelde grens heen. Het jaartal 1960.
Na de 1960 is Radio Veronica opgericht. Dus dat was eigenlijk de grens. En is het niet zo, dat is ook een beetje iets van...
Nee,
is de vrijheid gekomen onder invloed van de zogenaamde vrije Radio Veronica?
Nee, ik bestrijd dat. Ik heb van Joost de Draaier hemzelf uitvoerig te horen gekregen dat de eerste jaren van Radio Veronica teloor zijn gegaan met oud-Hollands oudbollig amusement. En dat pas toen hij er kwam, let wel, een paar jaar later, in 64 of zo, dat toen pas die popmuziek erin kwam. En dat kan ook wel kloppen, want de Rolling Stones hebben hun eerste singeltje in 61 opgenomen. Huh?
Ja.
Ja, come on. Zo was het. En dat heeft een tijdje geduurd. Was niet meteen. In het begin van Radio Veronica was het gewoon huisbakken. Precies hetzelfde als het voorafgaande.
Radio Veronica, het station waar muziek in zat.
Uw station met uw muziek.
Ja, en, ja, precies. Nou, nu we het toch even over persoonlijke dingen hebben, wat jij zei van jouw radio. Het enige, de oudste radioherinnering die ik heb, dat is, hoe heet die man met zijn gehandicapte luistervriendjes ook alweer? Frans Nienhuis.
Oh nee toch, ja.
Ja, ja. Kijk, dat is allemaal heel erg. En ook die muziek, het is natuurlijk ook een ander soort muziek die ik dan als oude radioervaring heb. Maar dat is allemaal rond, nou niet, het is iets later dan 1964, want toen ben ik toevallig geboren, maar... Zo tot 1970, die ellende die Radio Veronica toen uitzond, daar ben ik helaas mee opgegroeid.
En Barend Barendsen hebben we ook nog beleefd.
Barend Barendsen, ja, die was heel goed met een schouderklopje, het belletje en die pet van hem.
Roze
hij deelde
overhemd.
Trouwens zelf op straat, deelde die briefkaarten met handtekening uit.
Ik zie die man nog door heel veel.
Iedereen die er ook niet omvroeg.
Ja, maar hij is niet meer in dit leven.
Ik weet het. Ik weet ook waar hij vroeger woonde. Een hele fascinerende man aan wie we eigenlijk veel meer aandacht zouden moeten besteden. Nee, maar ik bedoel, dit zijn toch dit soort figuren die het landschap zo onherbergzaam hebben gehouden, heb ik het idee.
Ja, dat zijn rotsen waar iedereen zijn nek over breekt. En die zijn er nog. En die zijn er altijd. De mensen willen lachen en dat moet gebeuren. En de mensen willen vervelende muziek en dat moet gebeuren allemaal. En dat is nu weer en er worden hele zenders voor ingericht. En als het maar gezellig is en als het maar vooral niet te moeilijk is.
Sorry, want ik ben je weer
dit
helemaal
geheel terzijde. Ja, ik was bij Wim de Bie.
Komt de vrijheid niet van Veronica, maar Wim de Bie zelf?
Nou, nee, niet van Veronica. De vrijheid komt niet van het geld. Dat is een fictie die Rob Oud graag hoog houdt. Maar zo is het natuurlijk niet. Dat was de vrijheid om geld te verdienen. Dat is natuurlijk een leuke vrijheid hoor, maar het heeft zo zijn beperkingen.
Zeker voor het maken van radio ook.
Dacht het wel.
Ja.
Dat leidt tot formats en volstrekte beperking van de vrijheid van radiomedewerkers. Dat kan even wel wezen. Dus zo is het niet. Wim de Bie, die stond op de bres voor het openbreken van al die dingen waar we het over gehad hebben. En wat ik nou gevonden heb, is echt heel erg leuk. Een confrontatie tussen een stokoude VARA-man, S. de Vries junior. De legendarische, toen al hoogbejaarde, hoorspelregisseur die eindeloze hoorspelen heeft geregisseerd. Een pionier tot en met van de radio. Die deed een jubileumprogramma voor de VARA ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. En die ging zo'n beetje alle medewerkers langs. En de laatste was dat jongetje van de jeugduitzendingen. En dat was Wim de Bie.
En hij was dus heel rebels.
1964. En dus die oude man die denkt, wie hebben we hier? Oh ja, die is er net komen werken. Nou, moet je maar luisteren. Ja,
sorry, ik wil je toch nog heel even iets vragen over S. de Vries junior. In de tijd van voor de oorlog, toen was de VARA een hele revolutionaire opstandige zender. Is S. de Vries ook daarvan? Of wat?
Ja. Ik bedoel... Nou ja, hij was dan meer van de artistieke kant natuurlijk. Hè. De hoorspel is een verhaal apart waar, het zijn vele jaren... tientallen jaren heen gegaan met het verzinnen hoe je van een toneelstuk een luisterspel kan maken. En dat heeft hij voor een groot deel, ook andere mensen, Kommer Klein, noem ze maar op, maar hij was een van de grote jongens. Hoor. Mm-hmm. Het hoorspel, dat bestaat eigenlijk niet meer.
Ik heb ook geen geduld meer. Ik ga Wim de Bie aangooien. Ja, Wim de Bie in gesprek met S. de Vries junior.
VARA 40. Een rij van herinneringen, feiten, inzichten en meningen van jong en oud, samengesteld door S. de Vries junior.
Ik ben niet iemand die de VARA met dubbeltjes en kwartjes heeft grootgebracht.
Nee, dat kan ik maar begrijpen. Dit is Wim de Bie, een van de medewerkers aan de jeugduitzendingen van de VARA met als hoofdtaak uitlaat.
En als ik dan misschien een beetje arrogant nog even over mezelf door mag gaan. Ik ben ook niet uit de AJC voortgekomen en ik kom ook niet uit een zogenaamd rood nest. En toen ik 2 jaar geleden dus bij de VARA jeugdafdeling solliciteerde, toen dacht ik dan ook dat dat wel een grote hinderpaal zou vormen. En toen mij de vraag gesteld werd of ik de socialistische beginselen was toegedaan, antwoordde ik een beetje dunnetjes dat ik de kranten Het Vrije Volk en Vrij Nederland las. En dit bleek ruimschoots voldoende. Men verzekerde mij ook nog dat ik ook gerust de Telegraaf erbij had mogen opgeven, want VARA-mensen mogen zich nu eenmaal onbeperkt verbazen.
Ja, las u toen het vrije volk allang?
Ja,
allang?
Nou, ik heb ook nog bij de arbeiderspers gewerkt. En zodoende kreeg ik dat vrije volk altijd te zien.
Ja, vertelt u eens verder.
Nou, toen werd ik dus aangenomen bij de VARA. En toen kreeg ik direct samen met Code Kloet het programma uit laten maken. Een programma dat af en toe wel eens wat links uit de hoek komt. En dus mee het gezicht van de VARA bepaalt eigenlijk. En nu verwijt ik de VARA-leiding geen onverantwoordelijkheid om mij daar direct in te zetten. Integendeel, ik prijs gewoon haar durf. En dat bedoel ik ook wat de programma's betreft. Ik vind dat er bij de VARA programma's worden gemaakt die nergens anders gemaakt en gebracht kunnen worden. Programma's, dacht ik, die werkelijk grenzen verleggen en taboes doorbreken.
Ik heb al een jongere gehoord die zei dat de Uitlaat het enige programma is dat socialistisch is.
Nou, dat...
Ik leek mij iets overdreven,
dat vind ik ook,
maar ja, de jongeren moeten ook in het woord.
Ik vind het zelf een uiterst vriendelijk programma, maar... Ja, het praatje van mij gaat nu eigenlijk een beetje op een soort reclamespot lijken, terwijl voor mij als jongere... Voor de VARA.
Voor de VARA.
Terwijl voor mij als jongere ook
wel wat... VARA 40,
tuurlijk, tuurlijk. Ja. Maar ik ben jong en men verwacht toch ook wel wat flinke taal van mij.
Ja.
Nou, die kan ik dan ook wel uitslaan. De VARA durft veel, zei ik, maar ik geloof dat met name de VARA Radio wel iets meer zou mogen durven. Ik denk bijvoorbeeld op het terrein van de jeugduitzendingen aan programma's met seksuele voorlichting. Daar is er nog nooit van gekomen. Er zijn voorstellen gedaan, maar dat is nog zeker niet uitgekomen.
Geen antwoord op gekregen?
Jawel, afwijzend tot nog toe. En ik geloof dat dat toch erg belangrijk is.
Doorgaan en volhouden.
Zeker. Ik bedoel geen moraliserende uitzendingen, maar voorlichtende uitzendingen. Uitzendingen bijvoorbeeld over de pil bijvoorbeeld. Een probleem waar niemand eigenlijk precies weet wat er aan de hand is. Zelfs een uitzending, dacht ik, over abortus. Een taboe waarbij verschrikkelijke dingen gebeuren in Nederland. Maar dat is er nog steeds niet van gekomen.
Meer wensen?
Nou ja, tot slot graag iets positiefs. En dat meen ik echt.
Ja?
Ik werk dus 2 jaar aan het programma Uitlaat. Met mensen en in een sfeer die ik beslist niet beter zou wensen. En ik ben in die 2 jaar eigenlijk, en dat beken ik eerlijk, voor het eerst pas gaan nadenken. En ik ben gaan denken in een... wat rode richting, wat dat dan ook mogen betekenen. En of ik dat nu werkelijk meen, of dat nou echt van mezelf is, ja, dat zou pas blijken als ik de VARA zou verlaten. En nou, dat moment, dat wil ik zo lang mogelijk uitstellen.
Ik hoop van harte dat u mag slagen in wat u wilt.
Dank u.
Ach, ja, konden wij ook maar zo slagen in wat wij wilden. Radio Sleep Out luistert u namelijk naar op de 101.8 op de kabel voor de zeldzame luisteraar. Of voor de fan die precies weet wat er te verwachten valt op dinsdag en woensdagavond tussen 6 en 8 op deze kabelfrequentie. Namelijk Radio Sleep Out in het kader van Etters in de Ether. Daar zou ik ook de jingle bij kunnen draaien, maar dat doe ik straks als het is afgelopen. Dat was echt ontzettend mooi, zeg Wim de Bie.
Ja.
Waar had ik net? We zeiden iets tegen elkaar. Wat was dat nou toch?
Ja, we stonden paf.
Ja.
Zoals dat heette. Ja.
Ja, ik vind het echt...
En die oude man die denkt van wat is dit? Wij vinden het wel aardig, die jongen, maar ja, wat dat nou allemaal. En daar begint het mee, en dit is dan 1964, hè. Moet je wel erbij bedenken, want ik heb samen met Wim de Bie dat archief is uitgespit. En wat je dan ontdekt is dat het programma heeft moeten groeien. Die hebben van 63 tot 65 zeker wel 2 jaar nodig gehad om... dat ultramoderne programma te worden wat het tenslotte was. En het is in 69 alweer opgehouden. Dus binnen dat programma en binnen die VARA hebben ze dat nog helemaal moeten ontwikkelen. En dat hoor je al omdat hij vertelt. Allerlei barrières moeten passeren, want er was bij de VARA altijd nog tekstcontrole, let wel. Alle teksten die werden uitgezonden werden, niet alleen bij de VARA, maar daar secuurder dan elders. Die werden nagezien, dus als je iets ging zeggen op de radio, moest je het eerst uittikken. Lijkt me iets voor jou trouwens. Ja. Helemaal uittikken, ja, voorleggen. En dan wordt het
kopietjes
door maken. Jan Nagel wordt het nagelezen. Als hij een opmerking heeft, dan schrijft hij dat in de kantleiding. En dan verwijst hij dat naar de chef.
Ja.
En dan staat er een paraaf en nog een paraaf. En als het tenslotte helemaal gezien is en er is gepraat over eventuele problemen, dan mag jij dat gaan zeggen.
Ja, ja, dus er staat op een gegeven moment dit jaar nog geen abortus. En dan valt het abortusonderwerp weg.
Nou ja, omdat Esther Vries junior dit was, lieten ze dat waarschijnlijk gaan. Maar ik weet het bijvoorbeeld van Paulus de Boskabouter, kras voorbeeld hoor, inmiddels klassiek geworden. Ik vond dat terug en ik ben in het Vara-archief waar een lieve jongen werkt, bezig kijken. Daar bleken dus alle 750 teksten van Jean Durieu voor Paulus de Boskabouter te liggen. En samen met Piet Schreuders hebben we dat nagegaan en daar zitten dus de velletjes van de tekstcontrole bij. En getekend door of Jan Nagel of Henk Bongaerts, ook tegenwoordig bekend als Henk van Dorp van het duo Barend en van Dorp.
Zo.
Die werkten daar namelijk en die keken dat na. En wat vind je dan? Een velletje waar Jean Durieu, een reus die Paulus tegenkomt, een vat bier laat drinken. En daar staat een streep door, ik weet niet van welk van de twee dat dan was. En daar staat dan in de kantlijn, staat dan limonade, vraagteken. Want bij de Vara waren ze traditioneel geheel onthouders.
Ja.
En reuzen drinken geen bier.
Oh.
Op zo'n lullig niveau, want we hadden het over fatsoen.
Ja, maar helemaal als je die Paulus gaat bekijken, die Picolorus is een soort god, hè, eigenlijk in dat hele,
het is,
dat hele spel. Dus het gaat wel ver voor de Vara eigenlijk. Maar daar, zo ver gingen ze dus niet op de tekst.
Nee, dat hadden ze niet in de gaten.
Ja, nou, gelukkig.
Nee, het is waar, je hebt gelijk. Nee, de Julieu is een, heeft een verre gedachte, hoor, denk ik wel.
Ja,
maar goed, dus daar begint dan iets van die opstand, maar ook weer zo'n veel. Dus ik zeg, hè, wil je een streep zetten ergens, zet hem dan maar in 65. Het optreden van Provo lijkt mij toch altijd nog een hele goede markering.
Ja.
Als je ergens een waterscheiding wil leggen, doe het maar daar, dat is het beste. En nog lang daarna zeikt het door met het fatsoen.
Ik wil en ook even refereren naar een fragment dat hier niet is, maar dat wel zat in jouw uitzending over Wim de Bie. Namelijk helemaal op het eind van uitlaten, dat het allemaal heel vaag, hippie gezeik wordt met belletjes en gedichten en niet om aan te horen. Dat kan natuurlijk nooit door een tekstcontrole zijn geweest.
Nee, want dat viel niet meer op te schrijven. Nee, toen was ook die tekstcontrole, die was er al niet meer. Die is ook gaande de jaren 60 verdwenen. Maar ik geef je een kras voorbeeld van hoe het doorging. Vara was natuurlijk progressief,
ja.
Toen. En bij de KRO hebben ze in 1975, heb ik teruggevonden, eindelijk, na langdurig uitstel, op bevel van de leiding, hebben ze in 1975 in het culturele programma Babel hebben ze een uitzending gebracht met teksten van Lenny Bruce, in het Nederlands wel, voor een zaaltje. En die band die lag er al lang, maar ze wouden het niet uitzenden. En eindelijk hebben ze het dan wel gedaan, na jaren. En dan moet er een inleiding bij. En dat is heel Nederlands. Hè? Dus als er wat moeilijks komt voor de eigen katholieke achterban, dan moet je daar eerst een toelichting bij geven. Nou, dat doet de omroepen van dienst. En dat wil ik je laten horen.
Ja, dat lijkt me bijzonder boeiend. Hier komt die Babel.
Nu volgt Babel Satire. Vanavond Amerikaanse satire met als exponent de sick comic Lenny Bruce. Het programma van vanavond in een historisch-chronologische reeks waarin aandacht wordt geschonken aan de ontwikkeling van de satire in Amerika, Duitsland, Frankrijk, Engeland en Nederland, is geheel gewijd aan de Amerikaanse satiricus Lenny Bruce, omdat deze het karakteristieke voorbeeld is van de satire in de jaren 60. Naast een aantal geïmproviseerde conferences, die uitgevoerd zullen worden door Marnix Kappers, Frits Lambrechts, Henk Terlingen en Hans Veerman, en die werden geselecteerd en vertaald door Jules Dister, zult u in dit programma een groot aantal biografische gegevens over Lenny Bruce, die eigenlijk Leonard Schneider heette, aantreffen. Het is voorstelbaar dat de gedachtenwereld en de wijze van uiten sommige luisteraars kunnen schokken. De redactie van Babel is echter van mening dat bij een verkenning van de internationale satire, zoals hij met deze programmareeks beoogt, de figuur Lenny Bruce niet mag ontbreken, omdat zijn ideeën door sommigen aanstootgevend gevonden zouden worden. De conferences van deze belangrijke naoorlogse cabaretier bevatte messcherpe aanvallen op allerlei vormen van schijnheiligheid in de Amerikaanse samenleving. Mede daardoor blijkt hij verkenner, voorloper en aangever te zijn geweest van een verandering in denken die de jaren 60 karakteriseerde. Hij is een tegenstander van achterbaks gegniffel over schuine moppen. Wat hij meent te moeten zeggen, zegt hij rechtuit. Hij haat komieken die zich vrolijk maken ten koste van de lichamelijke gebreken van hun medemensen. Hij verwerpt nationalistische superioriteitsgevoelens die mede de oorzaak van oorlogen zijn. Hij levert pleidooien om de werkelijkheid recht onder ogen te zien en niet te leven met illusies. Hij ontziet geen instituten in zijn verontwaardiging over de ellende waarin de underdog blijft verkeren. Lenny Bruce probeerde ook de autoriteit te ontmaskeren, maar stuitte daarbij steeds weer op de gewone burger die vindt dat alcohol en slaaptabletten geen drugs zijn en marihuana wel. Dat seks iets is waar of moeilijk over gedaan moet worden of dat thuis hoort op een openbaar toilet. Bruce gebruikte veel vieze woorden om duidelijk te maken dat een vies woord niet vies is, omdat hetgene dat ermee aangeduid wordt niet vies is. De uitlatingen van Lenny Bruce over het geloof zijn niet mis. Door zijn Joodse afkomst stond hij anders tegenover het evangelie dan de christenen. Doordat hij de grote waarheden van het christelijk geloof letterlijk nam, ontdekte hij ook de kloof tussen wat er geschreven staat en hoe er gehandeld wordt door het instituut Kerk. Lenny Bruce werkte in nachtclubs als komiek. Hij moest dus leuk zijn, komische effecten sorteren, waarbij hij grove middelen niet schuwde. In zijn geheel geïmproviseerde conferences vloekte hij veel, want hij geloofde niet in fatsoenlijk taalgebruik, maar alleen in fatsoenlijke ideeën, zoals geluk en liefde. Niet al die ideeën waren even doordacht en uitgewerkt. Soms zat er een natte vuurpijl tussen, maar ook dat had zijn charme, want naar Lenny Bruce kijken en luisteren is kijken en luisteren naar een uitvinder aan het werk, en dat is ook interessant voor andersdenkenden. Het programma werd ongeveer 2 jaar geleden in een zaaluitvoering opgenomen, maar uitzending werd toen door de programmaleiding en toenmalige voorzitter niet opportun geacht. Nu kan het in een kader worden gebracht in een reeks Babel-satire. Misverstanden ten gevolge van de scherpe satirische vorm acht de KRO, ondanks eigen bezwaren tegen sommige kleinere elementen in vorm en inhoud.
Ja, dat moeten we niet hebben. Kleinere elementen in vorm en inhoud die misschien de mensen zouden kunnen schokken, dat willen we niet. Ofwel, bij Radio Sleepout. Dit is wel fatsoen op de meest walgelijke manier die je kan voorstellen. En dan nog wel uit 1975.
Ja, kijk, nou, dat bedoel ik nou.
Het is wel een heel erg jaar hoor, 1975.
De mensen zouden, het gaat altijd weer om lange tenen en of het nou commerciële lange tenen zijn of fatsoensrakkerige lange tenen. Maar die lange tenen blijven bestaan. Ze zijn er nu nog.
Het blijft bestaan.
Het blijft bestaan, ja hoor.
Wat mij altijd opvalt is dat degene die geschokt is nooit de persoon zelf die ingrijpt. Het is altijd in naam van iemand anders.
Juist.
Die geschokt zou gaan worden.
Nu straks zal de zendercoördinator van Radio 2 zal geschokt zijn omdat zijn publiek te weinig populaire plaatjes hoort. Ja. En men te lang praat op deze zender. Schande.
Nou, in de Golfoorlog. De Golfoorlog heeft ook nog een rol gespeeld, weet ik toevallig, bij de politiek van verschillende redacties. Dat mensen die oké waren in de Golfoorlog, die hebben daarmee bewezen dat ze te vertrouwen waren. En mensen die raar waren, die hebben daarmee bewezen dat ze raar waren. Heb ik een beetje gemerkt. En dat is heel kort geleden, dat is pas een jaar geleden.
Maar wat was raar in de Golfoorlog, als je het mooi vond?
Ja, ik weet het niet eigenlijk. Er was ook helemaal niets te vertellen over de Golfoorlog. Maar als je niets had verteld, geloof ik, was het goed.
Nou, maar, de doodenge toekomst.
Dit is ook nog zo'n jonge geschiedenis, dat we daar eigenlijk weinig over kunnen zeggen, geloof ik.
Maar er werd ons ook niks verteld. Dat heb je
wel. Er werd ook niets gevraagd, inderdaad. Nee, ook dat. Op zich heeft George Bush namens ons leiding gegeven daar in de Golf. En heeft de defensie van Schiphol weggehaald. Notabene.
Kom je daar nou op?
Dat is waar. Onze nationale luchthaven werd niet langer beschermd door Patriot-raketten omdat die kringen naar Israël moesten.
Ja, en ze deden het ook niet goed.
Ik wilde eventjes de jingle er doorheen gooien en dan kunnen we daarna zo grappig zomaar wegvallen. Dat schijnt leuk te zijn of zo.
Meet the world. Ergens in de ether. 20 jaar vrije radio. Dit is Radio Sleep Out.
Dinsdag en woensdag van 6 tot 8. 101.8 op de kabel.
Ja, daar zijn we dan weer.
Dat hoef je niet te zeggen, want dat horen die mensen wel.
Denk je?
Daar zijn we dan weer, natuurlijk.
Ik vind het zegt heel goed van, en nu ga ik weer beginnen met praten, dat de mensen een beetje weten wat ze kunnen verwachten.
Oh, dat bedoel je, ja.
Nee, wat ik eigenlijk wilde zeggen, waar de mensen op moeten letten, is dat straks wordt het zomaar stil. Dus dat ze niet schrikken, maar dan is de uitzending gewoon afgelopen.
Ja.
Vertel even een wijs woord aan het slot, dat hoort er altijd bij.
het ze niet. Ik jubel het uit, ik zing en ik fluit het hoogste lied. Ik stuur jou een boeketje rode rozen. Eén voor elke kus die jij mij gaf. Waarom heb jij die ander toch gekozen? Keerde jij een vergoedje van mij af? Ik hoor je nog steeds zeggen, lieveling, ik hou van jou. Maar woorden zijn slechts woorden, je bleef mij toch niet trouw. Oh, ik stuur jou een boeketje rode rozen. Eén voor elke kus die jij mij gaf. Ander toch gekozen, keerde jij een vergoedje van mij af. Ik hoor je nog steeds zeggen, lieveling, ik hou van jou. Maar woorden zijn slechts woorden, je bleef mij toch niet trouw. Oh, ik stuur jou een boeketje rode rozen. Eén voor elke kus die jij mij gaf. Zuidzee spoelde op een eiland aan. Helaas kon hij het taaltje van die zwartjes niet verstaan. Maar het opperhoofd, zijn dochter, die nam hem toen met zich mee. En s'avonds in de maneschijn, je fluisterde die twee. You are mijn chocolaatje, mijn krikakrozebol. For me you like een plaatje, mijn hoofd you jaag op hol. Ik love you lekker zwartje, do you know hey what I say?
You are my blankie, blankie.
Oh, never go away. Oh, never go away. De zeeman bleef op het eiland bij zijn stukje chocola. Hij leerde heel veel dingen van zijn zwarte schoonpapa. Had kokosnoot en pisang, ging op olifantenjacht. Maar s'avonds bij zijn kroezebol, dan mompelde hij zacht. You are mijn chocolaatje, mijn krikakrozebol. For me you like een plaatje, mijn hoofd you jaag op hol. Ik love you lekker zwartje, do you know hey what I say?
You are my blankie, blankie.
Oh never go away, oh never go away.